Goedemorgen allemaal. Ik zie jullie wel niet. Dan komt deze in te fel. Mag ik iets licht hebben, zodat ik ook weet dat er mensen zijn? Ja. Ja, jullie komen helemaal op. Wat leuk dat we net zongen op Psalm 84. Laat ik nou net hebben willen lezen uit die psalm. Maar ook uit Psalm 82 en 83. Die horen een beetje bij elkaar, dat heb ik pas geleden ontdekt. En laten we lezen een paar versen maar uit elk van die drie psalmen. Ik begin in Psalm 82. God staat in de vergadering van de goden. Hij houdt gericht te midden van de goden. Hoe lang zullen jullie onrechtvaardig richten en de goddeloze gunst bewijzen? Vers 8, sta op, o God, richt de aarde, want u bezit alle volken. Psalm 83, vers 3, zie uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. Ze smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Ze zeggen, kom, laten we hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Vers 18. Laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden. Schaamrood worden en te gronde gaan. Opdat zij weten dat alleen uw naam is, Heere, de Allerhoogste over de hele aarde. En dan in 84... Vers 5. Welzalig zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Gelukkig zijn de mensen wie het sterkte in u is, in wie het hart de gebaande wegen zijn. Als ze trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen. Ook hult de vroege regen het in zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. Vers 13, Heere der Heerscharen, gelukkig is de mens die op u vertrouwt. Vorig jaar ben ik nogal veel bezig geweest met de psalmen. Ik zag net dat de titel voor deze preek ook luidde, de psalmen. Maak u geen zorgen, ik heb het maar over drie psalmen. Vanaf deze drie. En het is pas mij zo duidelijk geworden dat ze zo mooi bij elkaar horen. En dat ze ook heel veel licht werpen op wat er vandaag in Israël gebeurt en in Gaza. Je moet daarvoor niet naar het nieuws. Ja, voor wat losse feiten. En die moet je dan ook nog een beetje weten te duiden en een beetje in evenwicht zien. Maar bijvoorbeeld wat in Psalm 82 naar voren komt, daar hebben ze geen weet van. Ik heb het er bij EO ook nog niks over gehoord, helaas. Psalm 82, daar zie je God te midden van de goden. Ik weet, sommige moderne vertalingen maken daarvan God te midden van de rechters. Maar er staat gewoon Elohim en dat betekent goden. En dat betekent hier ook letterlijk die machten die door de volkeren als goden worden vereerd. Het zijn natuurlijk geen goden, want er is maar één God. Maar diezelfde God wordt wel genoemd de God der goden. Goden zijn engelen die door God geschapen zijn en die boven de volken zijn gesteld, maar zich door die volken hebben laten aanbidden als goden. En daarmee zijn afgeweken van God zelf. Ze doen hun eigen zin. In veel opzichten zijn het niets anders dan engelen van Satan. Valse goden. Nou, dat is mijn eerste stelling voor vandaag. Je hebt geen zicht op wat er in deze wereld gebeurt als je geen kijk hebt op deze geestelijke wereld. De onzichtbare wereld van de ware God tegenover de goden van deze wereld. En daar hoor je nooit iets over, terwijl het zo ontzettend belangrijk is. Even een klein woordje voor diegenen die hier gekomen zijn met zorgen en problemen en die hopen een bemoediging te ontvangen voor de komende week. En dan gaat het alweer over Israël en over Gaza. Maar lieve mensen, luister. Het is een beetje evangelisch om al te veel met onszelf bezig te zijn. Als ik het dan maar goed heb, als ik nog maar mag weten dat de Heer met me is en dat ik straks naar de hemel ga. En dat is ook mooi en dat is ook belangrijk. En het is ook belangrijk dat u weet dat God met u is, ook in de week die komt. Maar u moet ook weten dat God een plan heeft met heel deze wereld. En niet alleen maar met mij of met u. Hij heeft een plan met deze wereld. En het is nu helemaal zo dat in dat plan Israël centraal staat. Dat is ontzettend belangrijk. Anders begrijp je niet wat daar gebeurd is vanaf het begin van de 20e eeuw. Het begon eigenlijk al in de 19e, toen de Joden massaal terugstroomden naar Israël. En naar wat we dan nu het land Israël noemen, het land Palestina heette het destijds. Dat hadden de Romeinen zo bedacht. Die wilden dat die naam Israël ook uitgeroeid zou worden. Nou, daar komen we zo wel op terug. Maar even beginnen bij Psalm 82, die geestelijke machten. Toen ik op 7 oktober de televisie aanzette of naar de radio luisterde, ik weet niet meer. En ik hoorde daar de eerste berichten over wat verschrikkelijks daar gebeurde. En ik zag het later ook in de beelden, elke keer weer opnieuw. Die Hamas-leden schreeuwen Allahu Akbar. Dat betekent in dit geval, onze God is machtiger dan de God van Israël. Dat is onvoorstelbaar. Wij zullen die Joden uit dit land verjagen, want dit land is vanaf de 7e eeuw al ons land, het land van onze God, Allah. Wij dulden hier geen Joden. Die mogen hier niet zijn. We willen ze zelfs uitroeien in het handvest van Hamas, althans het oorspronkelijke handvest. Later hebben ze dat wat verzacht om de gunst van de wereld niet te verliezen. Maar oorspronkelijk handvest stond dat de staat Israël, het Joodse volk, moest worden uitgeroeid. Dat hebben we direct op Psalm 83 gelezen. Maar eerst even over die goden, de God van de islam, die machtiger is dan de God van Israël. En niets anders wil dan zijn recht te bewijzen. Israël heeft er niets meer te zoeken. Israël hoort daar niet. Israël moet verdwijnen. En dat is een strijd uiteindelijk tegen de God van Israël. Ik zei ooit tegen een Joodse vriend, antisemitisme is een bewijs van het bestaan van God. Hij begreep meteen wat ik bedoelde. Antisemitisme is zo onredelijk en zoiets geheimzinnigs door alle eeuwen heen. Maar dat komt, en dat is de enige verklaring, doordat er een geestelijke macht achter zit die gericht is op de God van Israël. Israël moet lijden door de geschiedenis heen. Ten eerste omdat het volk zelf vaak zulke domme dingen doet. Dat het in ballingschap kwam, dat was hun eigen schuld. Maar ook vaak gewoon omdat het Gods volk is. Ik was ooit met een van mijn zonen. Ik heb mijn beide zonen afzonderlijk meegenomen naar Israël als deel van hun opvoeding. Ze daar rondgeleid en alles laten zien. En toen waren we op het Tempelplein. En daar zaten, ik weet niet waarom, op lange banken zeker honderden Arabieren. Moslims. Nou mag je, dat is afspraak, op het Tempelplein geen enkel geestelijk geluid maken. Je mag je Bijbel zelfs niet openslaan. Zingen en bidden mag al helemaal niet. Maar toen kwamen er langs een paar orthodoxe Joden. De meeste doen dat niet, want ze zijn veel te bang dat ze de heilige plaats betreden. Maar deze deden het dan wel langs de rand van het plein, maar die honderden Arabieren zagen dat. En die begonnen, ik hoor het nou nog. Het gaat nog door merg en been. Ik hoor ze nog met honderden roepen, Allahu Akbar. Dat betekent, jullie Joden hebben hier niets te zoeken. Dit is onze berg. Hier heeft Allah zijn naam gevestigd. Wij zullen niet toestaan dat jullie hier zijn. Wij zullen daarom radicaal met jullie afrekenen. Het kan lang duren en het duurt nu al heel erg lang. Maar we hebben alle tijd, we hebben alle geduld. Vroeg of laat moeten jullie definitief verdwijnen. Zo zegt Hezbollah dat, zo zeggen de leiders in Iran dat, zo zegt Hamas dat. Israël moet verdwijnen. Israël moet weggestuurd worden in het land van de zee. Er wordt nou veel gepraat over een twee-staten-oplossing. Terwijl in 1947 is besloten om het land op te delen tussen de Joden en de Arabieren. De Joden hebben toen meteen daarvan gebruik gemaakt door daar een eigen staat op te richten in hun stuk. En de Palestijnen hadden in hun stuk hun eigen staat kunnen oprichten. Dat hebben ze niet gedaan. Want ze dachten, we gaan de Joden zo de zee indrijven en dan hebben we alles voor onszelf. Ik heb dat allemaal uitgelegd in een boekje. Er staat wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen. En ik merk dat het een enorme behoefte voorzien, want u krijgt die informatie niet in het nieuws niet, zelfs niet bij christelijke zenders, ook niet in de christelijke kranten. En dit is zo ontzettend belangrijk. Goed, u kunt het straks bij me krijgen. Dan praten we verder die over. Maar dit gaat dus om de God van Israël. Dit gaat om de goden van de volken. Dat was al zo toen Israël in Egypte was. Het ging maar niet om de farao. Bij de instelling van het Pascha in Exodus 12, vers 12, zegt de Heere God: ik heb een strijd met de goden van Egypte. Niet farao, dat is maar een menselijk instrument in de handen van die goden. Het gaat om de geestelijke machten achter die farao. Later in het boek Numeri, in hoofdstuk 31, zegt God ook hoe hij getriomfeerd heeft over de goden van Egypte. Die 10 plagen waren gericht tegen die verschillende goden. En veel later in Jesaja 51 komt de profeet erop terug en die zegt: Heere God, wilt u ons nu ook weer uitleiden? Net zoals u dat deed bij Egypte. Toen hebt u ons uitgeleid en toen hebt u Rahab verslagen. Rahab, dat is niet Rahab uit het boek Jozua, maar dit is Rahab, dat is de naam van die godheid, die engelvorst, die eigenlijk achter de farao over Egypte gesteld was. En God heeft toen die strijd aangebonden met deze valse godheid en hem verslagen. Want daar gaat het om. Die farao die is verdronken in de Rode Zee, dat was maar een instrument. En in Psalm 82 zie je hoe God al die goden op een bepaald moment ter verantwoording roept. Hoe hebben jullie dat nou gedaan? Hoe hebben jullie die volkeren gestuurd? Wat heb je gedaan? Jij, engelvorst van Egypte? Hoe heb je over Egypte gereden? Jij, in Daniel 10 vind je de engelvorst van Babylon, van het Griekse Rijk, van het Perzische Rijk. Hoe hebben jullie allemaal jullie eigen volkeren bestuurd? En vooral ook, hoe hebben jullie opgetreden tegen mijn volk Israël? En dan zegt hij, ik kan het allemaal niet bespreken, we hebben helemaal geen tijd voor. Maar in Psalm 82 zegt hij aan het einde: ik zal jullie behandelen zoals het met mensen gaat. Mensen sterven uiteindelijk. En je denkt, engelen kunnen niet sterven. Maar engelen kunnen wel, valse engelen, demonen kunnen wel geworpen worden in de tweede dood. Openbaring 20. Na het oordeel over de grote witte troon lezen we daar dat de goddelozen geworpen worden in de tweede dood. Dat is de poel van vuur. Die tweede dood, daar gaat het hier over. Uiteindelijk zullen al die demonen er terechtkomen. Maar intussen gaan ze nog tekeer. Zoals die honderden Arabieren op de berg, ik zie het nog voor me. Wij zijn hier de baas. Weg jullie. Weg jullie. En nogmaals, het gaat niet alleen om Israël, het gaat om de God van Israël. En dat wordt dan tenslotte vervolgens heel concreet in Psalm 83. Waar de volken rondom Israël ronduit zeggen: laten wij hem als volk verdelgen. Niet alleen maar verslaan, niet alleen maar een nederlaag laten lijden, niet alleen maar hen tot slaven maken, nee, uitroeien. Dat heet in met een vreemd woord genocide. Wat er afgelopen dagen gebeurd is in Den Haag, notabene, is toch met geen pen te beschrijven. Het land dat ik zo lief gehad heb, Zuid-Afrika. Maar toen werd het nog door christenen geregeerd, vandaag door niet-christenen. Door heidenen die dat besloten hebben, waarschijnlijk met heel veel Arabisch geld, om een aanklacht in tegen Israël in te dienen. Israël wordt beschuldigd van genocide. Het is wel het meest krankzinnige dat je je kan voorstellen. Israël is aangevallen door een organisatie die in haar statuten heeft geschreven dat Israël vernietigd moet worden. En die op één dag 1200 mensen verkracht hebben, gemarteld hebben, vermoord hebben. Dat was de grootste klap die Israël heeft doorstaan sinds de Holocaust. En dat was nog maar het begin. Want de bedoeling is dat uiteindelijk heel Israël uitgeroeid wordt. En wat gebeurt er? Dat is nou de geestelijke strijd. Want dat begrijp je helemaal niet, tenzij dat je die geestelijke strijd gaat begrijpen. Wat gebeurt er nu? Nu wordt Israël beschuldigd van genocide. Alsof Israël erop uit is om het hele Palestijnse volk uit te roeien. Het is verschrikkelijk dat er zoveel Palestijnen zijn omgekomen in Gaza, begrijp mij goed. Maar uiteindelijk is dat 1% van al de Gazanen die er wonen. Er zijn meer dan 2 miljoen. 1% is omgekomen. Dat is heel erg. Vooral omdat er heel veel vrouwen, kinderen bij zaten. Onschuldige kinderen. Maar Israël is helemaal niet van plan om die Gazanen uit te roeien. Dat snapt elk weldenkend mens. Alleen Hamas is zo verdorven, want het heeft verdorven geestelijke machten achter zich, dat Hamas zich bij voorkeur verstopt te midden van die burgers in ziekenhuizen en op andere plaatsen. Zodat als Israël het in zijn hoofd heeft gezet, dan kun je van vinden wat je wil. Als Israël het in zijn hoofd heeft gezet om Hamas uit te roeien, dan zullen ze daar moeten zijn. Precies daar waar Hamas is, tussen al die Gazanen. En daarbij zullen heel veel slachtoffers vallen, dat is wat er vandaag gebeurt. Dan kun je van vinden wat je wilt. Daar is niemand van ons blij mee. Maar als je Hamas wil uitroeien, is dat de enige mogelijkheid. En dan wordt Israël beschuldigd van genocide. De eeuwen door heeft de hele wereld geprobeerd Israël uit te roeien. Dat begon al in Egypte, daar waren ze gevormd als volk. En de farao besloot dat alle jongetjes in de Nijl geworpen moesten worden. Nou, als je dat lang genoeg volhoudt, dan is het hele volk tenslotte uitgestorven. Daar begon het, genocide. Geplande genocide door de farao, maar in feite door die geestelijke macht achter de farao, waardoor Israël vernietigd moest worden. Een ander groot voorbeeld, ik kan lang niet alle voorbeelden noemen, maar het is natuurlijk in het boek Esther, in het Perzische Rijk. Nou, ik zei al, er is ook een godheid, een geestelijke macht achter het Perzische Rijk, zie je in Daniel 10. En Haman is degene die dan het plan opvat en daar de koning zo gek voor krijgt om daar aan mee te doen, Israël uit te roeien. Het is altijd hetzelfde liedje. Genocide. Alleen door Gods wonderbare genade is dat verhinderd. Nou, je kunt de hele geschiedenis zo doorgaan. De Romeinen hebben het geprobeerd. Uiteindelijk waren het notabene de pseudo-christenen die het ergst van allemaal hebben gedaan. Denk erom, de christenen zijn altijd grotere vijanden van Israël geweest dan de moslims. Hè? Denk erom, hè. Kun je zeggen zogenaamde christenen, maar bij de moslims maken we ook geen onderscheid tussen echte en zogenaamde. De christenen hebben het grootste schuld op. Zonder Luthers verschrikkelijke boeken tegen de Joden 1543. Waarin die aanspoorde letterlijk tot geweld tegen de Joden. Zonder die boeken zou de Duitse geest helemaal niet rijp gemaakt zijn voor de Holocaust. Hitler schreef al in de jaren 20 in zijn boek Mein Kampf, dat ik hier ooit op de markt gekocht heb in Apeldoorn als jochie. Vandaag mag het boek helemaal niet meer gekocht worden, maar ik heb het nog te pakken gekregen hier op de markt. In het Nederlands, Mein Kampf. Ik heb het met rode oortjes zitten lezen. Want daarin werd het beschreven, Israël moet uitgeroeid worden. Iedereen had het toen al kunnen zien. De endlösung, de definitieve oplossing van al onze problemen, dat is Israël uitroeien. Altijd hetzelfde liedje, door alle eeuwen heen. En nu wat een godspe, dat is nou een echt mooi Joods woord, hè? Een godspe. Dat is een onbeschaamde brutaliteit, dat Israël beschuldigd wordt van genocide. En die uitspraak was dan nog enigszins gematigd, ging nog net niet zo ver dat Israël bevolen werd tot een staakt het vuren, maar het scheelt niet veel. En in elk geval betekent dat wel dat de steun voor Israël nog steeds verder zal afbrokkelen. En de enige, het betekent op den duur dat Israël volledig alleen zal staan. Op jou en mij na, hoop ik. Op degene die achter de God van Israël staan en daarom ook achter Israël staan. Want ook onze God is de God van Israël, zo noemt hij zichzelf graag. Als ik in Israël ben, dan kreeg ik vaak de vraag, bent u een Jood? En ik zei nee, maar ik hou van de God van Israël. Toen zei iemand een keer tegen mij, hij is de God van alle mensen. Ik zei, ja, maar hij houdt ervan om zich de God van Israël te noemen. Toen lachte hij en ging weer verder. De God van Israël. Jouw God is de God van Israël in de eerste plaats. Jouw heiland is in de eerste plaats de Messias van Israël. Hij is de God van Israël. En al die geestelijke machten kunnen God niet te pakken krijgen. Maar wel zijn volk. En daar zijn we getuigen van. Ik ben bijna 60, hebben jullie straks gehoord. Ik ben geboren in het meest schrikkelijkste jaar van de wereldgeschiedenis. 1944. Op dieptepunt van de Holocaust. 4 jaar later werd de staat Israël opgericht. Ik was nou net te klein om dat nog bewust mee te maken. Mijn oudste herinneringen zijn de Suezcrisis van 1956. Staat Israël. Wat heeft Israël niet ontzettend lang uitgekeken naar dat moment? Elk jaar als Israël Pascha vierde, ik heb dat een paar keer meegemaakt, dan zeiden ze aan het einde volgend jaar in Jeruzalem. En als een klein aantal al in Jeruzalem woonden, dan zeiden ze volgend jaar in de nieuwe tempel. Waarom? Waarom wilden ze dat zo graag? Als een soort vakantiebestemming? Nee, en ook niet alleen maar omdat Israël hun oude land is, waar ze zich veilig kunnen voelen en waar ze kunnen zeggen, dit is ons land. Overal elders zijn wij te vreemdeling, maar hier is ons land. Meer dan dat, het is meer dan dat. Als je wel eens zo'n feest hebt meegemaakt, zo'n paasfeest, dan zie je hoe een schrijnend feest het is. Want het allerbelangrijkste ontbreekt. En dat is het paaslam. Want in Deuteronomium 16 lees je uitdrukkelijk dat paaslam mag alleen geslacht worden op de plaats waar de Heer zijn naam zal doen wonen. Dat is Jeruzalem. Jeruzalem, Sion, de tempel. Ik zat dus 's morgens vroeg op de Olijfberg met mijn Bijbeltje op schoot. Prachtige ochtend en ik keek zo uit over de stad. Ik weet nou nog wat er allemaal door me heen ging. En ik keek naar die vierkante kilometer tempelplein en eromheen. Dit is de meest betwiste vierkante kilometer van de wereldgeschiedenis. U weet dat sommige christenen daar moeite mee hebben dat er weer een tempel zou komen. Want die zeggen, de offers zijn toch allemaal vervuld in dat offer van Christus. Ja, maar vervuld is niet hetzelfde als afgeschaft. Alle offers in het Oude Testament hadden alleen maar betekenis in zoverre ze vooruitkeken naar het offer van Christus. Verder niks. En alle offers die straks in het Messiaanse Rijk zullen gebracht worden, hebben alleen maar betekenis doordat ze terugzien op het offer van Christus. Verder niks. Het zal zijn als onze avondmaalsviering, waarbij we Christus dood en lijden en sterven herdenken. Zo zal het dan ook zijn. In Ezechiël 45 staat, dan zullen ze weer Pascha vieren. En dan zullen ze, want dan is het bedekking van hun aangezicht weggenomen, dan zullen ze weten wie dat paaslam is. Wat Paulus zegt in 1 Korinthe 5, ook ons paaslam Christus is geslacht. Dan zal het deksel zijn weggenomen. Dan zullen ze weten wie hij is. En dan zullen ze Pascha vieren om terug te denken aan het werk van Christus als het ware paaslam. Israël weet dat nu nog niet, want de bedekking is nog op hun gezicht. Bij de meeste althans. Er zijn al 20.000 Messiaanse Joden in Israël. Hè? Dat worden er steeds meer. Maar ik denk ook aan dat veelvoud aan orthodoxe christenen. Die werkelijk vroom zijn en de Heer lief hebben. En van harte uitkijken naar de komst van de Messias. Ik had 10 dagen geleden een Zoom-gesprek met een rabbijn in Jeruzalem. Een orthodoxe rabbijn in verband met een interview. En wat me altijd zo treft met hem, het ging daarover de uitleg van het boek Zacharia. Wat me altijd zo treft bij hem is dat we eigenlijk helemaal op dezelfde lijn zitten. We leggen dat boek op dezelfde manier uit, van begin tot eind. Alleen de Messiaanse passages die zijn wat lastiger. Zelfs daar komen we, lijkt het wel steeds dichter bij elkaar. Hij weet nog niet hoe de Messias heet. Ik denk dat ik het wel weet. Maar hij komt er vanzelf ook achter. Want we kijken uit naar hetzelfde. We kijken uit naar hetzelfde. En dan kom ik dan eindelijk bij Psalm 84. En dan kom ik bij Psalm 84. Rita zei straks dat die psalm nu al vervuld is. Nou, een klein beetje dan wel, ja. Maar die psalm zal pas vervuld zijn als er straks weer een nieuwe tempel zal zijn die uitvoerig beschreven is in Ezechiël 40 tot 48. Als die tempel er is, waar Zacharia 6, dat heb ik toen met mijn rabbijnse vriend besproken. Als Zacharia 6 in vervulling gaat, de Messias zal gekomen zijn en hij zal zelf die tempel bouwen. De hele geschiedenis van Israël, vanaf het jaar 70 toen Jeruzalem verwoest werd. En Jeruzalem en de Joden moesten vluchten, verstrooid over de hele aarde. Ongelooflijk. Ik ben in synagoges geweest in China. Ik ben in synagoges geweest in Zuid-Amerika. Overal verstrooid. En dan keren ze terug. De geschiedenis van Israël vanaf het jaar 70 is één lange pelgrimsreis. Dat verzin ik nou zo. En dat hoor je elk jaar bij het paasfeest. Als ze zeggen Shana Haba, Jeruzalem. Volgend jaar Jeruzalem. Volgend jaar Jeruzalem. En je denkt, die Joodse mensen, dat kunnen jullie toch niet menen? Denk je nou heus dat jullie een kans krijgen om ooit terug te gaan naar het beloofde land en daar de tempel te bouwen? Kom nou toch. Palestina is beheerst geweest 400 jaar door de Turken. 1517 tot 1917, de Eerste Wereldoorlog. En toen de Turken daar verdwenen waren, hebben de Britten een mandaat gekregen om het bestuur over Palestina op zich te nemen. Maar al die eeuwen door was het ondenkbaar dat Israël massaal zou terugkeren. Totdat God het in hun harten werkte in de 19e eeuw. Volgend jaar in Jeruzalem, ja, volgend jaar in Jeruzalem. Maar wanneer gaan jullie dan? En dat was een moeilijk punt. Dat was een moeilijk punt. In Jeremia 16, vers 16 staat dat God daarvoor jagers gebruikt heeft. Jagers om ze op te jagen van de bergen en terug te sturen naar hun land. Weet je wie dat waren? Dat waren de Oost-Europese christenleiders. Die eindeloos vaak Israël vervolgd hebben. Na elke Goede Vrijdagdienst gingen de Joden, gingen de christenen, zogenaamde christenen, de Joodse wijken binnen. Om synagoges in brand te steken, de vrouwen te verkrachten en de goederen te stelen en de huizen te verbranden. Dat is ongelooflijk. En toen gebeurde er iets, en ik ben zeker ervan dat het God was. Die zei in hun harten, we moeten hier weg. We moeten terug naar het enige land waarvan we kunnen zeggen, hier zijn we thuis. Ik kwam pas een Jood tegen, die zei, ik ben geëmigreerd naar Israël. Ik zeg, Joden emigreren niet naar Israël, eigenwijs als ik ben. Hè. Hij lachte, hij snapte wat ik bedoelde. Ik zeg, een Jood die naar Israël gaat, die komt thuis. Die emigreert niet. Als ik erheen ga, dan emigreer ik. Maar hij komt thuis, al zijn zijn voorouders al eeuwen weg daar. Hij komt thuis. En hij begreep onmiddellijk wat ik bedoelde en hij was er ook mee eens natuurlijk. En zo kwamen ze daar, begin van de 20e eeuw. Helemaal niet om het van de Palestijnen, die bestonden helemaal niet. Het was een kaal land, uitgemergeld, arm. Er waren wat Bedouïden en er waren wat kleine Palestijnse boertjes. De meeste Palestijnen moesten nog komen. Dat staat allemaal in dat boekje trouwens. De meeste Palestijnen moesten nog komen. Die kwamen omdat ze zagen dat Israël succes had om mee te helpen in het opbouwen daar van dat land. Maar die leerden Arabisch en die hoorden nu ook allemaal bij het Palestijnse volk. Ik ken de Egyptische Palestijnen, Armeense Palestijnen, Griekse Palestijnen, van alles en nog wat. Het Palestijnse volk is een uitvinding van Yasser Arafat. De Israël kwam daar te wonen en de Arabieren, dat ging heel vaak in goede harmonie, in vrede. Totdat de moslimleiders zeiden, ja jongens, maar zo gaat dat niet. Israël hoort hier niet, dit is ons land. Toen de staat Israël werd opgericht, 14 mei 1948. Ik was bijna 4 jaar. Even voor degene die nog steeds denken dat ik bijna 60 ben. Natuurlijk. Je had die pubers achter mij horen lachen, zeg, toen dat gezegd werd. Joh. Oh. Maar goed, nee, dat probleem is ook opgelost. Maar sindsdien, toen ze daar een staat hadden gesticht, zeiden al die Arabieren, de hele Arabische wereld, massaal, dit kan niet, dit is het land van Allah, ze hebben hier niks te zoeken, weg. Maar ze dachten, krijgen we in een paar weken voor elkaar. Ze zeiden tegen de Joden, tegen de Palestijnen, gaan we weg. We even weggaan, dan kunnen wij even die staat vernietigen en de Joden de zee injagen, dan kunnen jullie gewoon weer terugkeren. Nou, die Palestijnen zitten nou nog in vluchtelingenkampen. Dankzij hun vriendelijke broeders daar in die Arabische landen die hen op die manier behandelen. Toen gebeurde er een wonder. De Palestijnen waren 20, 30, 40... Nee, de Palestijnen, niet de Arabische volkeren, die legers waren 20, 30, 40 keer zo sterk als dat van Israël. Ik wou dat ik iets ouder was geweest. Had ik ook met mijn oren aan de radio gekluisterd geweest, net als mijn vader dat deed. En talloze vaders van jullie ook, opa's. Je kon het bijna niet geloven, maar Israël heeft die strijd gewonnen. In 1967 was de overmacht, toen was ik intussen 21, dat is 23, dat scheelt. Was de overmacht zo gigantisch groot onder leiding van Nasser. De grote leider sinds Mohammed. Zo gigantisch groot dat iedereen dacht, nou is het met Israël gedaan. Dat is de Zesdaagse Oorlog. In 6 dagen heeft Israël de overwinning behaald, onvoorstelbaar. Waarom is dat? dat heeft weer te maken met diezelfde God van Israël. Dat heeft te maken met diezelfde God. Dat is de God die jouw problemen kan oplossen. Waarvoor je gekomen was, misschien om een antwoord te krijgen, hoe dat nou moet in de komende week. Die God kan jouw problemen oplossen. Hij kan zelfs de problemen van een heel volk en van een heel land oplossen. God is er ook bij vandaag. Ik zeg niet dat hij alles goedkeurt wat Netanyahu doet. Daar gaat het helemaal niet om. Als je achter Israël staat, dat betekent niet dat je alles goedkeurt wat Israël doet. Als je achter je eigen kinderen staat, betekent dat ook niet dat je goedkeurt alles wat je kinderen doen. Maar zijn wel je kinderen. Zoals die Apeldoornse veldwachter die achter een stel kwajongens aan zat. En tenslotte had hij er een te pakken, want ze waren stout geweest. En hij gaf hem een pak slaag. Dat kon toen nog in die tijd. En toen zeiden de andere kinderen, ja, dat is niet eerlijk, hè? Wij zijn ook stout geweest. Jawel, zei hij, maar deze is mijn zoon. Zo is het. Zo is het. En daarom houdt God goed in de gaten wat de Israëli's daar doen. Want ze kunnen maar niet alles doen. Maar de einduitkomst ligt vast. Daar kan geen internationaal gerechtshof in Den Haag. Daar kan geen Verenigde Naties. Zeg. Heb je nou gehoord, die organisatie van de Verenigde Naties? De afgelopen dagen heb je het nieuws gehoord. Die blijken nu een aantal van hen, dat is dus een hulporganisatie van de Verenigde Naties, die de Palestijnen onder andere ondersteunt. En nu blijkt dat er een aantal van die medewerkers meegeholpen hebben in die verschrikkelijke aanval van 7 oktober. Dit is toch niet te geloven, zeg. Wat is dit voor een idiote wereld? Nou, daar ben ik al lang achter, dat het een idiote wereld is, ja. Zolang de geestelijke machten nog zoveel kunnen uitoefenen en zoveel gekke dingen kunnen doen, blijft het een idiote wereld. Wat kunnen wij nou doen? Bidden. Ja, maar wat moet je dan bidden? Je hebt van die vrome lieden, we moeten bidden dat ze allemaal tot bekering komen. Ja, ja, wat denk ik dan? Ze moeten zeker allemaal katholiek worden of gereformeerd worden. Mag God zijn eigen weg gaan met Israël, alsjeblieft? Het is geen twee wegen leren, hoor. Want als Israël behouden wordt, is het ook door het werk van de Heer Jezus en door het werk van de Heilige Geest. Dat is maar één manier. Maar God gaat wel zijn eigen weg. Anders dan met Berea de Maten. Met ons allemaal gaat God zijn eigen weg. Hij doet het op zijn manier. En als straks de Messias komt, dan zal het zijn als toen Jozef zich openbaarde aan zijn broers. Ze zei, ik ben Jozef. Ze schrokken zich een hoedje. De onderkoning van Egypte, dat blijkt degene te zijn die wij hebben verworpen. Nu gaat hij wraak nemen, maar dat deed hij niet. Hij omhelsde hen. Openbaring 1 zegt, zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. De stammen van het land, niet van de aarde. De stammen van het land zullen over een week klagen, want ze schrikken zich naar. Ze denken, nou is het afgelopen met ons. Maar hij sluit hen in de armen. Hij zegt, ik ben gekomen als jullie Messias, als jullie uitredder. Ik ben gekomen om vrede te stichten. Ik ben gekomen om het Messiaanse Rijk te beginnen. Waarin we definitief gaan afrekenen met alle farao's van deze wereld. Die allemaal nu zo'n grote mond hebben. En die verenigd zijn in de Verenigde Naties of in het internationaal gerechtshof of ik weet allemaal niet wat. Dat mag je voor bidden. Dat doen mijn vrouw en ik elke dag. We bidden om de spoedige komst van de Messias. Ten slotte nog dit. Een Romeinse vriend zei ooit tegen mij, Willem, we hebben in ieder geval twee dingen gemeen. We geloven allebei in de Bijbel en in de God van de Bijbel. Ik zei, we hebben nog een derde ding gemeen. Hij zei, wat is dat? Ik zeg, de Messias van Israël. Zijn gezicht verdonkerde wat. Hij dacht, dan begint hij weer over Jezus. Ik zei, nee, luister wat ik zeg. Wij geloven allebei in de Messias die zal komen met de wolken des hemels. Die zal zitten op de troon van zijn vader David. Heeft Gabriel aan Maria beloofd. Hè? God zal hem de troon van zijn vader David geven. Het is wel leuk om eens met elkaar over te praten. Wat zou dat zijn? Hij zal hem de troon van David geven. Hij zal zitten op die troon van David in Jeruzalem. En Jeruzalem zal weer een heilige stad worden. En de tempel zal worden gebouwd. En er zal vrede en gerechtigheid zijn. Niet alleen voor Israël, voor de hele wereld. En mijn rabbijnse vriend zei, ja, Willem. We hebben ook de Messias gemeen. En zo zal het zijn. En zo bidden we. Hier komt spoedig. Want het wordt steeds gekker in deze wereld. Dit is een jaar van vele verkiezingen. We houden ons hart vast. Dit wordt echt een heel belangrijk jaar. Het is nog maar net begonnen. De eerste maand is al wat voorbij. Hou het nieuws goed in de gaten. En je weet nou hoe je het nieuws moet vertalen een beetje. Aan het eind van het jaar spreken we elkaar voor. Ik heb al een afspraak bij jullie staan voor volgend jaar 2025. Maar ik weet allemaal niet hoe dat verder gaat en of we oogsten ver zullen komen. We zullen het zien. Laten we samen bidden voor Israël. Trouwe God. God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Israël. Wat een heerlijke zekerheid dat u alle dingen de greep hebt. Zoals de spreukendichter zegt, God is het die de harten van de koningen neigt als waterbeken. En ze laat daarheen stromen zoals u dat wilt. Maar zo is het met Israël, zo is het met de volken rondom Israël, zo is het met de grootmachten van deze wereld. Wat een geruststelling. En die grote God heeft ook mijn leventje in zijn hand. En heeft alle zorgen en problemen waarmee we hier naar deze samenkomst zijn gekomen in zijn hand. De Bijbel zegt ons niet dat u al die zorgen meteen van ons afneemt. Maar wel dat u bij ons bent in de zorg. Zelfs al ga ik door het dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Dat mag elke Jood bidden. U bent bij ons. We zitten weer in het dal van de schaduwen van de dood. Maar u bent bij ons. Dat is het allerbelangrijkste. Dus zo geldt het voor elk van ons persoonlijk. Wees met ieder van ons nadat we nodig hebben. Wees met Israël. Wees met al die volken die Israël aanvallen. Want onder al die volken zijn ook kinderen van u. Geef dat ze geopende ogen mogen hebben voor wat er gaande is. Dank u, Heer, dat de machten van het kwaad niet zullen zegevieren. Vader wil toch spoedig uw zoon zenden in deze wereld. Zodat de bedekking van de ogen van zoveel vrome Joden mag vallen. En ze mogen weten op wie ze al die tijd hebben vertrouwd en naar wie ze hebben uitgekeken. Heere God, help ook ons om zicht te krijgen op de dingen die er gaande zijn. Te begrijpen hoe het alles moet. En dan gaan ook wij heerlijk op weg met Psalm 84. Als pelgrimgangers. Wij zullen erbij zijn, want als de Heer Jezus komt, dan zullen wij met verheerlijkte lichamen met hem neerdalen in Jeruzalem. We zullen het allemaal van nabij meemaken. We zullen met hem mogen regeren. Wat een vooruitzicht. Bewaar ons voor angst en vrees voor de dingen die kunnen komen. En het wordt me het jaartje wel. U weet het beter dan wij. Maar we mogen op u vertrouwen. En dat geeft ons een gerust hart. Een hart vol vrede en blijdschap. Wees zo met uw volk. En wees met ons. Verheerlijk uw naam. In ieder van ons. Amen.